Hartelijk welkom bij deze kerkdienst, waarin dominee Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Ada Kunst. We wensen haar van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen, waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor MAF. De diaconie heeft een spreker van MAF uitgenodigd om ons later in de dienst meer over dit collectedoel te vertellen. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 3 november, begint de kerkdienst om 9 uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout. Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan in verband met een afkondiging van overlijden. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 99, vers 1, 3 en 8. God is koning. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we ons dan aan het begin van deze dienst in stil gebed wenden tot de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Afgelopen donderdag 24 oktober is van onze gemeente overleden Mona Henny Nieborg. Ze werd 79 jaar. Op de kaart staat de tekst uit Psalm 138. En aanstaande donderdag zal een dienst van woord en gebed plaatsvinden om 2 uur in deze kerk. En laten we in een moment van stilte Mona gedenken. En daarna zingen we een lied dat Mona zelf lief was, Geest van hierboven. Wij mogen zingen van grote dingen als wij ontvangen al ons verlangen. Met Christus opgestaan, halleluja. Eeuwigheidsleven zal hij ons geven als wij herboren hem toe behoren, die ons is voorgegaan, halleluja. Nu de klok een uur teruggezet is en je dan ook nog meer bewust bent van de tijd en van het licht worden 's morgens. Ik denk dat dat wel zo is. Als je bewust opstaat en je ziet het licht worden, dat kan in de winter en in de herfst. Een voordeel denk ik van de winter en de herfst, dat je bewust bent van de zonsopgang. Elke dag weer is mooi om dat mee te maken. En ook het lied dat wij zullen zingen staat daarbij stil. Het licht dat weer opnieuw begon, de dag, de pas ontwaakte zon, verhogen hem die boven is en die alleen te loven is. Wij zingen daarvan de coupletten 1, 2, 3, 6 en 8 van lied 214. Laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer onze God, we zijn ons bewust van het geweldig voorrecht dat we zomaar ons tot u mogen richten en voor uw aangezicht mogen leven, dat u uw belang stelt in ons mensen en ons kent. We danken u, Heere God, daarvoor. En tegelijkertijd hebben we daarom ook het besef dat wij aangewezen zijn op uw genade, op uw vergeving. We weten ook wel dat we missen in bepaalde opzichten, dat we tekortschieten en dat we lang niet alles goed hebben gedaan zoals u het van ons verwacht. En dat leggen we aan u voor en we vragen om uw vergeving en uw genade, die u rijkelijk schenkt in Jezus Christus, onze Heer. Wij bidden om ontferming, Heere God, voor heel onze wereld. Overal is uw genade nodig en uw vergeving, uw goedheid, uw trouw, uw kracht. Heer, ontferm u over mensen, dichtbij die wij kennen, maar ook ver weg die we niet kennen. Heer, ontferm u over allen op aarde. Zo bidden wij in Christus' naam. Amen. En laten we dan nu de lofzang zingen. En dat is lied 302, God in de hoog, alleen zij de eer. Voordat we nu uit de schrift horen, voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, bidden we om Gods geest. Heer onze God, wij danken u voor een plaats van stilte, om te kunnen luisteren, ook naar wat geschreven is, ook voor ons vandaag, al zo lang geleden en nog steeds van kracht, van waarheid vol. En we bidden dat wij daaruit mogen ontvangen en dat uw Heilige Geest ook dingen overbrengt, wat voor ons van toepassing is, persoonlijk ook. Heer, wilt u daarom aanwezig zijn deze morgen bij ons hier, bij de kinderen in de nevendienst en bij al die mensen wereldwijd die samen zijn in dezelfde naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We mogen nu eerst kijken naar een filmpje met de kinderen. En dat heet, dacht ik, God houdt van alle mensen. Wat zeg je? Al van de hele wereld. Oké, je weet het beter, ja. Maar goed, het maakt niet heel veel verschil, denk ik. Misschien zijn de dieren er dan ook nog bij. Dat is het enige. Maar we zullen kijken naar het filmpje. Mogen de kinderen en de niets naar de nevendienst gaan samen? Wij zullen luisteren naar de schriftlezing. En Stefan die zal voor ons lezen. En daarna zingen we Psalm 136, de versen 1, 8, 11 en 13. En het is vooral het thema wat ook staat in het laatste vers van dat gedeelte. God is trouw. Dat is een heel belangrijk iets. En daar zullen we vooral ons op richten in dat gedeelte.
Ik lees voor u 1 Thessalonicenzen 5, de verzen 1 tot en met 24. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij leven in een tijd van veranderingen. U bent zich dat vast ook wel een beetje bewust, denk ik. En ik denk dat er nooit een periode geweest is in de hele mensengeschiedenis dat er zoveel veranderingen waren als in onze tijd. Denk maar bijvoorbeeld maar aan vervoer. Hoe is dat niet veranderd? Van paard en wagen naar de eerste auto's. En dat ging steeds verder. Tweewielers in allerlei soorten en vormen. Het gaat allemaal verder. Er is geen einde aan, lijkt het. Elektrische auto's. We gaan steeds verder in onze ontwikkelingen. Ook de communicatiemiddelen. Begon met telefoon en radio. En hoeveel meer kunnen we nu ook niet? En hoeveel meer staat de hele wereld nu niet met elkaar in verbinding door de globalisering? We leven echt in bijzondere tijden. De socioloog Zygmunt Bauman noemde het vloeibare tijden. Omdat veel dingen ook eigenlijk niet meer zo vast lijken te zijn en overvloeien van bijvoorbeeld dier naar mens, naar machine. Van kind naar volwassene, man, vrouw. Er zijn zoveel dingen die wel vloeibaar bijna lijken geworden te zijn in onze tijd. Er zijn veel veranderingen en er verandert veel. En dat maakt je ook wat onzeker. En dat doet mensen ook eigenlijk wel verlangen, zou je toch zeggen, naar een soort houvast. Naar iets dat wel continu is, dat wel betrouwbaar blijft. Waar je wel altijd van op aan kunt. Luther leefde ook in een turbulente tijd. En komende donderdag, 31 oktober, is het ook hervormingsdag. En daar hoort ook dat lied bij, een vaste burcht is onze God. En dat woord burcht, dat komt niet uit de lucht vallen, maar dat is ook eigenlijk een onderdeel bijna van de psalmen. Dit keer van psalm 46 in dit bijzondere geval. Maar steeds weer komen die woorden als burcht, een schuilplaats, een rots waar je van op aan kunt, voor in de psalmen. Steeds weer heeft de mens in alle tijden behoefte aan een punt dat zeker is, waar je van op aan kunt. En daarom is juist dit thema van de trouw van God zo belangrijk. En er zijn ook veel liederen over. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En zo zijn er meer, wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. En dat wordt ook vaak bezongen. En we hebben het dus als mensen ook echt wel nodig dat we een vast punt hebben waar je toch echt van op aan kunt. Wat continuïteit heeft, wat altijd weer iets is waar we echt op terug kunnen vallen, op wie we terug kunnen vallen. Dat is een groot wonder en een groot geschenk voor alle tijden. En misschien juist nog wel meer en extra voor onze tijd. Onze tijd is ook een tijd van vrede en veiligheid. Dat staat zelfs in onze tekst. Dat er gezegd wordt, wel, vrede en veiligheid is belangrijk. En het wordt bijna verkondigd ook, hoe belangrijk dat is. Dat is in onze tijd ook zo natuurlijk. Vrede zijn we erg op gesteld. Zelfs zozeer dat we de oorlog voor willen voeren. En dat we ons steeds weer willen bewapenen. Om die veiligheid, om die vrede maar te waarborgen. Kijk, je zou zeggen dat je de beste vrede krijgt wanneer je elkaar van weerszijden kunt vertrouwen. Maar wij, helaas in onze wereld, willen vrede door middel van afschrikking. Een soort koude oorlog. Dus die vrede, die wordt niet makkelijk door mensen bereikt. En tegelijkertijd zoeken we wel ook naar veiligheid, zoals de tekst ook zegt, naar vrede en veiligheid. Ja, let maar eens op hoeveel bewakingscamera's er wel niet zijn en overal hangen. En hoeveel dingen wel niet moeten worden gemonitord enzovoort. Omwille van de veiligheid. We stellen hoge prijzen op veiligheid. Maar daarmee gaat ook wel het een en ander aan vrijheid, aan privacy enzovoort wat verloren natuurlijk. Veiligheid. Maar deze dingen zijn mensen die mensen wel graag willen. Maar het is de vraag of we dat zelf kunnen realiseren. En het mooie is juist dat onze tekst ook zegt dat God deze dingen biedt. Hij wordt genoemd in vers 23 de God van de vrede. En het eerste deel van die vrede is al gekomen doordat hij zichzelf met de wereld heeft verzoend aan het kruis. En vrede gebracht met de mensheid. God is staat open, volledig open voor ons. En als er afstand is, vijandschap is, dan komt dat van onze mensenkant, maar niet van Gods kant. God zoekt en heeft vrede gesticht op aarde door de dood van zijn zoon. Maar er komt ook nog een andere vrede. Er komt de vrede van zijn koninkrijk. En die is beloofd. De God van de vrede. Maar er staat niet alleen dit over hem, maar er staat ook dat hij ons, uw geest, ziel en lichaam zal bewaren. Tot de komst van onze Heer. Hij zal bewaren, hij zal beschermen. Dus onze geest, ziel en lichaam. Het is wel bijzonder dat dat er staat eigenlijk. Al die drie dingen trouwens, die komen helemaal niet voor bij kunstmatige intelligentie, bij AI. Dat gaat alleen over het intellect, verstand. Maar deze dingen die genoemd worden, die wezenlijk zijn voor de mens, zijn ziel, geest en lichaam. Dat heeft een machine niet, dat heeft een robot niet. Dat is toch bijzonder, dat is het eigene en het bijzondere van de mens. Maar die worden bewaard door God blijkbaar. Dat mogen we aan God toevertrouwen. God kent de mens als zijn schepping. Dat is ook het gebed aan het einde van de tekst. Mogen de God van de vrede u bewaren, uw geest, ziel en lichaam, tot de dag van de Heer. Een tijd van verandering, een tijd met een roep om vrede en veiligheid. Maar deze tekst zegt ook dat het een tijd is om wakker te zijn. Om dus wakker te zijn, omdat het gevaar bestaat en er zijn zoveel middelen eigenlijk om afgeleid te zijn, om in een soort roes te verkeren. Er zijn zoveel middelen van verslaving ook deze dag, in deze tijd. Dat het makkelijk is om eigenlijk half bewust maar te leven. En de apostel roept ons dus op om wakker te zijn. De dag breekt aan elke dag weer, maar leef ook als mensen van de dag, van het licht. Gelukkig schijnt het licht vanmorgen ook in de kerk. Maar wees mensen van het licht. En wat doe je als je wakker wordt? Dan ga je aankleden als het goed is. Je gaat je weg op de dag. En dat staat hier ook eigenlijk wel mooi beschreven. Maar hoe kleed je je dan aan? Met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop. Dat is je kleding, zegt de apostel. Nou, ik denk vast en zeker, de mensen daar in Thessalonica die dit hoorden, dat dit gelezen werd, die konden zich daar wel iets bij voorstellen. Want de Romeinse soldaten liepen door alle straten, ook in die stad. Het was een belangrijke stad in het Romeinse Rijk, waar de Romeinen ook flink gelegerd waren. En je zag die soldaten altijd op straat. Meer dan bij ons de politie op straat. En dan denk je onmiddellijk aan de uitrusting die ze hebben. Maar Paulus maakte dus niet van een militaire uitrusting met wapens, maar hij maakte een hele andere uitrusting van. Een uitrusting van de harnas. Je bovenlichaam is dan bedekt met een harnas van geloof en liefde. Dat beschermt je om dat vast te houden, om zo bekleed te zijn. En een helm. En die helm zet je niet alleen op je hoofd als een hoed, maar die bedekt jouw hoofd. Van de hoop. Dat je leven tekent en bepaalt. Neem dat aan, trek dat aan elke dag. Nou, hoe doe je dat? Mogelijkerwijs door wat te lezen uit de Bijbel. Of iets goeds tot je te nemen aan het begin van de dag om je zo te bekleden. Een sterke oproep. De tijden waren toen spannend, maar de tijden zijn ook nu spannend. En belangrijk om wakker te zijn en niet in slaap te raken. Toen droeg men een harnas. Wij zouden nu vandaag de dag zeggen een kogelvrij vest. Maar dan eerder tegen alles wat je onderuit kan halen, wat je moedeloos kan maken. Het bijzondere van onze tekst, vers 24, is dat er staat, hij, niet alleen dat God trouw is, maar hij die u roept is trouw. Trouw is hij die u roept. Dus die trouw blijft niet ergens ver verwijderd van ons, onbereikbaar, maar die trouw die komt tot ons, want hij is het die ons roept. Het is zo apart dat God een roepende God is die mensen roept. En dat begon al in het paradijs, toen God zei, Adam, waar ben je? Adam betekent mens. En je kunt dus eigenlijk elke naam daarvoor invullen. Waar ben je? God is een roepende God. Dat is eigenlijk heel kostbaar. Dus God wil niet dat bestaan op zichzelf, maar stelt belang in mensen. Hij die u roept, is trouw. is wel heel bijzonder. En het kan zijn, het kan heel erg zijn, denk ik, gevoelsmatig, als je het levensgevoel van onze tijd een beetje ervaart, zelf ook, dat we leven in een tijd dat geroepen zijn heel erg gemist wordt. Dat er niemand weet van een roeping ergens meer, lijkt het soms. Stel je voor dat je bijvoorbeeld dan maar heel gewoon gezegd in de wachtkamer ergens zit en met meer mensen en de een na de ander wordt geroepen bij naam, is aan de beurt. En op het laatst is die hele kamer bijna leeg, alleen jij zit er nog. Maar er komt niemand meer. En dan denk je, ben ik vergeten, hoe zit dit? Je bent niet geroepen. Heel raar gevoel. Maar zo kan het zijn in het hedendaagse levensgevoel dat veel mensen zich niet geroepen voelen. In het leven zelfs. En hoe kostbaar is het dan dat er wel een God is die ons roept. Hij die u roept is trouw. Ja, dat was misschien ook een roep, maar die moet je maar even negeren. Ten slotte is het een tijd niet alleen om geroepen te zijn, maar dus ook om te vertrouwen. Want hij die u roept is trouw, maar die zin is niet af. Er staat dan in onze vertaling, en hij komt zijn belofte na. In de eerdere vertaling zul je lezen de letterlijke tekst. En hij doet het ook. Zo staat het er zelfs letterlijk. En hij doet het ook. Dus God is het die werkelijk wel doen zal wat hij belooft. Het gaat gebeuren. De dag van de Heer komt. Zijn koninkrijk komt. Zijn vrede komt. We mogen dat verwachten. Dat is eigenlijk wat verder komt. Dat betekent dus dat er een bestemming is voor de mens. Een bestemming. En dat is ook al zoiets van ons levensgevoel vandaag de dag, dat er geen gevoel is van bestemming. Waarom zou ik het doen? Waar is het eigenlijk goed voor? Wat heeft dit nou voor zin over 10, 20 jaar? Waar ben ik dan of wat gebeurt er dan? Wat zal er dan zijn? Dat weet ik niet. Ik weet niet waar het heen gaat. Net als een trein waar je instapt en je weet echt niet waar die trein heen gaat. Of dat je een taxi of deeltaxi bestelt. En je stapt in en je gaat zitten en dat chauffeur die vraagt, waar wilt u heen? En je haalt je schrik, ik weet het niet. Ja, kijk, zo kan het bestaan doelloos lijken. Dat is wel zo als alles van mensen afhangt. Waar gaat het precies heen? Hebben wij als mensheid het in handen? Maar het hele bijzondere is dus dat de Bijbel heel sterk daarin is dat het bestaan een bedoeling heeft, een bestemming heeft. Het gaat ergens naartoe. Dat zegt deze tekst, dit hoofdstuk ook heel duidelijk. Regelmatig kom je dat tegen. Het gaat toe naar Gods koninkrijk en naar de dag van de Heer, dat Jezus komen zal. In heel andere gedaante dan we hem gekend hebben, met heerlijkheid en majesteit. Er komt een dag en wees dus wakker. Wees daarop bereid. En het mooie van deze tekst is dat dat dus niet leidt tot een soort passiviteit. Maar als je dit goed gehoord hebt, dan heb je wel gemerkt dat Paulus allerlei aanwijzingen heeft voor mensen om het er niet bij te laten zitten. Er waren toen ook al mensen die dachten, oh, de dag van de Heer, dat zou kunnen komen. Laat ik maar stoppen met werken. Laat ik maar, dat maakt het toch niet meer uit. Maar de appel is dus wel, weet daarom dat elke dag zinvol is. En wees bezig. En wees op een goede manier bezig. Staat ook zo mooi in vers 14. Wij sporen u aan, broeders en zusters. Ieder die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen. Of eigenlijk staat er de ongeregelden. Je zou bijna zeggen, bij de militairen werd die term gebruikt voor de mensen die uit de pas gingen lopen of die gingen deserteren. Zo'n woord wordt daar gebruikt. Degene die het niet meer... Maar pak ze erbij en zeg, jongens, kom op, ga door, ga mee. De moedelozen hoop te geven, staat er dan. Of letterlijk de kleinmoedigen. En dat kunnen we allemaal soms wel eens zijn, kleinmoedigen. Dat die hoop aan het smelten is of aan het krimpen is. Maar mensen elkaar wel weer te bemoedigen, dat hebben wij echt nodig. Daarom heb je elkaar nodig in de gemeente. Dat we dan maar samen de lofzang gaande houden en het vertrouwen versterken van elkaar. Dat heb je nodig. Erg nodig. En dan ook nog om op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad gegeld en streef altijd jaag naar het goede. Zowel voor elkaar als voor allen. Als voor alle mensen. Dus er zit best heel veel opdracht in dit gedeelte. Er staat nog meer, maar we zullen het niet allemaal weer herhalen. Maar het is heel belangrijk eigenlijk dat we een zinvol leven hebben, een betekenisvol leven. Vanwege die roeping en vanwege die bestemming. En onderweg zijn we nu. En we ervaren die leiding ook wel. Want God is niet alleen in het verleden roepend, maar ook in het heden. Het is tegenwoordige tijd. Steeds weer mogen we verwachten dat hij ons niet in de steek laat op onze levensweg. Hier rondom Oudenbosch zijn nogal wat wegomleggingen. U zult het vast al hebben gemerkt. Er wordt nogal wat aan de weg gewerkt en dan moet je weer omrijden. Dat is vervelend. Dan denk je weer, hoe kom ik daar nu? En in het leven is het ook nog wel eens zo, denk ik. Dat het heel vervelend is dat er een omleiding is. Dat het niet gaat langs de rechte weg die je zelf hebt bedacht. Maar dat er best een omleiding is. Weer een omleiding is. En dat het niet zo gaat. Maar in het woord omleiding zit ook leiding. En zo kan het ook zijn bij God. Dat ook een omleiding is wel degelijk zijn leiding. Het gaat wel verder. Want we weten van een bestemming voor ieder mens. En we mogen daarop vertrouwen. We mogen daarom ook werkelijk ons vertrouwen aan hem geven die trouw is en blijft. Amen. Laten we dan na het orgelspel het bekende lied zingen. Groot is uw trouw.
Thank you.
Laten we dan samen danken en voorbeden doen. Er is gelegenheid voor stilgebed en dan daarna bidden we ook samen het Onze Vader. Heer onze God, de tekst die we lazen zei dat we geroepen worden ook om te danken onder alle omstandigheden. En daarom bidden we, help ons om ook dat te herkennen onder alle omstandigheden waarin we verkeren, kan het soms heel moeilijk zijn om te herkennen de goedheid van uw kant voor ons. We kijken er zo vaak overheen en we zien andere dingen steeds weer die ons misschien moedeloos maken. En daarom bidden we, Heere God, wilt u ons steeds weer het goede zicht geven. Het zicht van geloof en liefde en hoop. Terug in ons leven. En daarom kunnen we en willen we ook u danken voor alles wat we ontvangen elke dag. Aan voedsel. Aan onderdak. Aan vrede en veiligheid. En wij bidden voor al die mensen die deze dingen missen. Die dreiging en oorlog ervaren. Zoals nu in Libanon, in de Gaza-strook, in Israël. En wij bidden voor uw volk Israël, dat het een heilzame weg zal gaan. En ook mag zien wie de heiland, de Messias is. Wij bidden voor mensen die honger lijden en op de vlucht zijn. Dat geldt voor miljoenen mensen in Soedan en in Zuid-Soedan. En wij bidden u daarom ook voor Jesse als hij binnenkort naar Zuid-Soedan gaat. Wij bidden, Heere God, dat u met hem wilt gaan. En wij danken u dat u dit, dat u hem roept en trouw bent. En zo mag ieder van ons dat weten, dat u ons roept en een plek geeft en trouw bent. Wij bidden ook voor de kinderen en kleinkinderen van Mona Nieborg. En wij danken u voor Mona, hoe zij hier bij ons was. En zo gaan er ook dingen in ons om en denken we aan mensen of aan dingen waar we zelf mee zitten. En we mogen dat in dit moment van stilgebed ook bij u brengen. En samen bidden wij u met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen ook zo nu de kinderen terugkomen, denk ik, van de nevendienst. En u krijgt straks uw gelegenheid om uw gaven te geven tijdens de collecte. Dus in de eerste rondgang voor... jij zei maar MAF, het klinkt zo mooi als ouderling. Eigenlijk is het de MAF, maar de MAF staat dus voor Missionary Aviation Fellowship. Hè, ja. Maar MAF is wel een mooie korte afkorting. Maar Jesse die zal daar zo ook wat over gaan vertellen. Dus dat is wel bijzonder dat we een collectedoel hebben, waar we gelijk nog persoonlijke toelichting krijgen van iemand die... daar heel direct bij betrokken gaat zijn. Dus we zijn erg benieuwd. Ik heb het ook nog niet gezien, dit filmpje. Dus ik ben ook wel benieuwd wat je gaat vertellen, Jesse. Charlotte, die kwam je ergens tegen. op een of andere iets met kraampjes, met het een en ander. En toen was jij bereid om hier wat te komen vertellen. Dus dat vind ik heel fijn. En ik denk dat de gemeente het ook op prijs zal stellen allemaal. Dus we zijn benieuwd naar wat je gaat zeggen. Dus welkom hier op deze plek. Wat zeg je?
Over de collecte zou ik nog even wat zeggen.
Nee. Oké. Okay. Ja, je mag het ook daarna doen.
Nee, het is ervoor.
Oké, prima. Dat is goed.
Goedemorgen, gemeente. Vandaag hebben we Jesse Barendrecht van de MAF in ons midden, die ons graag wat wil vertellen over het werk van de MAF. We collecteren regelmatig voor dit mooie project en vanmorgen kunnen we hiervan een live verslag krijgen, zodat het voor ons duidelijker wordt waar de opbrengsten voor de MAF terechtkomen en wat ermee gebeurt. Diaconale collecte van vanmorgen gaat naar het project in Soudaan, waar ook Jesse naartoe gaat. De diaconie geeft hiervoor ook nog een ruimhartige bijdrage. Bij voorbaat hartelijk dank en ik geef nu graag het woord aan Jesse en wens hem veel heil en zegen bij zijn mooie werk.
Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jesse Barendrecht. Ik ben opgegroeid in de Hoekse Waard, in het dorpje Goudswaard. En straks ga ik naar dat wat jullie achter mij zien. En dit is een foto gemaakt, misschien in een buurland, maar in ieder geval een van de vliegtuigen waar we ook mee vliegen in Zuid-Soedan. Ik wil jullie kort iets vertellen over MAF, Mission Aviation Fellowship. Is zo'n 80 jaar geleden ontstaan. Een aantal oud luchtmachtpiloten, de oorlog was voorbij. Zowel in Amerika als in Engeland kwamen deze piloten bij elkaar, christenen, en zeiden van, kunnen we nu dat vliegen niet gebruiken voor iets goeds, voor Gods Koninkrijk, en om in plaats van bommen, bijbels met ons mee te nemen. En niet alleen bijbels, maar ook medische hulp, ontwikkelingshulp. En zo zijn ze eigenlijk op een hele pionierende manier begonnen om naar Afrika, naar Zuid-Amerika en naar Azië te gaan. En op dit moment is dat uitgegroeid naar een wereldwijde organisatie, waar zo'n 120 vliegtuigen dagelijks vliegen in 20 tot 25 landen. En ja, dat staat hier kort samengevat met vier pijlers: ontwikkelingshulp, medische hulp, noodhulp en zending. De liefde van de Heer Jezus Christus handen en voeten geven en uit te dragen op plekken waar wegen eindigen. Een kort overzicht van de landen waar MAF vliegt. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar het zijn er een heel aantal. Er zijn ook een aantal landen die zijn niet ingekleurd. Ik noem het altijd toch even. Dat zijn zogenaamde gesloten landen. Landen waar bijvoorbeeld christenvervolging is. Of waar wij als MAF niet kunnen uitdragen wat onze missie precies inhoudt. Dat we wel de hulp bieden, maar dat het ook vanwege de veiligheid van de staf niet publiek wordt gemaakt waar dat is. En vliegen we ook met een ander logo achter op de staart in plaats van Mission Aviation Fellowship. Ik heb een kort filmpje over een project, wat een van de locaties waar MAF vliegt. Het zijn er zo'n 500 in totaal wereldwijd. Maar ik denk dat ook vooral dit filmpje heel mooi en pakkend laat zien wat de impact is, zowel praktisch, maar ook op geestelijk en medisch vlak.
Thank you. I were in beautiful Estero and Nama. We arrived by a floatplane. In fact, that's the only way into this beautiful village. It's a gorgeous area, huge lakes everywhere. It's all surrounded by mountains and very jagged rocks that go up, you know, like about 400 or 500 feet, and then come right back down.
Masyarakat di Estero Nama hanya bisa sampai di kota dengan cara mendayung kurang lebih satu hari dan kemudian jalan kaki selama dua hari dan naik kapal satu hari sampai di kota Kaimana.
Over the last few years, MAF has had the opportunity to partner with an organization called the Bali Mission Center. And a couple of years ago, they approached us and asked us if we could help them reach a tribe that was essentially unreached.
Previous attempts to reach out to these people have been either stalled or completely failed. The terrain is so rugged there that there was no possibility to build an airstrip at all. I really felt like God tugging on my heart, like, what can we do as MAF? And all of a sudden it occurred to me, like, wait a minute, we have an amphibious caravan.
So a couple years ago, we did the first flight into there, and they were very, very primitive, very remote.
There wasn't any building with aluminum roofing. Everything was just from grass. Only a couple men stood on that beach. The women and the children just ran away in the forest. And it took two or three flights before some women and children came out of the bush. Bali Mission Center sent initially a team, a doctor and some helpers, a missionary, an evangelist.
So we were able to provide the transportation. They had the personnel who were able to live there and stay there for months at a time and interact with those people. So it's a really great relationship.
Nama saya Roland. Saya seorang dokter dan juga seorang staff dari Bali Mission Center. Kami membangun dengan beberapa aspek, secara rohani, secara medis, kemudian melalui pendidikan.
In the time we've been serving them, a small school has been built, a church building has been built. There's even children that are learning to read now that just a couple of years before were illiterate.
Melihat banyak perubahan yang terjadi dengan masyarakat, baik secara rohani maupun secara jasmani, hampir 90% mereka sudah menerima Tuhan Yesus, mereka sudah lebih sehat, anak-anak juga bisa punya gizi lebih baik. Itu perubahan yang sangat besar terjadi di sini. Kami juga membantu mereka belajar untuk bekerja keuangan mereka dengan cara menjual kayu masohi dan juga bisa membangun mereka sebagai sebuah masyarakat yang bisa hidup lebih baik daripada sebelumnya. Kami sangat senang dengan MAF, walaupun di sini cukup banyak tantangan yang kami alami. Berharap dengan terus ada di sini melayani masyarakat, mereka akan lebih baik dari hari ke hari.
This is the only float plane in all of Papua, and without this float plane, everything you see here wouldn't be here, and the gospel wouldn't be here, and the kids wouldn't be able to read. I wish you could come out and see it.
Voor mij is het straks weliswaar dan in Zuid-Sudan, maar wordt het ook voor mij de praktijk om op deze manier bezig te zijn in Gods Koninkrijk. Een bevlogen roeping noem ik het ook wel eens, namelijk omdat 8 jaar, 9 jaar geleden ik kwam tot geloof. En daarbij kwam ik heel sterk de roeping. Met name ook de woorden van Jeremia die God op mijn hart drukte. Waarin staat, voordat ik in het eerste hoofdstuk, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u. Om u te redden, spreekt de Heere. Nou, een hele duidelijke opdracht van mij en ook een hele herkenbare reactie die ik op dat moment had, die Jeremia ook noemt. Maar daarna heel helder de opdracht en ook de belofte weer dat God met mij zal zijn. En ik denk dat ik nog een half uur nodig heb om het vervolg daarvan te vertellen. Want vliegen was geen jongensdroom. En ik wist nog geen eens het verschil tussen een Airbus en een Boeing. En ik weet het nog steeds niet. Maar mijn vliegopleiding zit erop. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. Ook een bijbelschool gedaan in zuidelijk Afrika. Om te groeien in mijn relatie met God. Maar ook om te leren wonen en samenwerken in een cross-culturele omgeving. En dit fotootje hier achter mij wilde ik nog even met jullie delen. Die heb ik recent kunnen maken uit het vliegtuig vandaan. Er zit nog een vleugel hierboven, anders had ik hem helemaal kunnen maken. Maar een regenboog is een cirkel als je in de lucht bent, omdat er dan ook regendruppels onder de horizon zijn. En ja, als je dan weer ziet waarom God dit symbool als teken van trouw, en dat je hem dan zo perfect als een cirkel in de lucht ziet, dat maakte mij, en als ik hem ook weer zie, maakt me klein. Straks Zuid-Soedan, een land dat heel veel crisissen kent. Hongersnood, armoede. Van de 12 miljoen inwoners kunnen er zijn er maar zo'n 500 artsen. Nou, in heel Nederland zijn er alleen al zo'n 13.000 huisartsen. Nog ineens al het ziekenhuispersoneel meegerekend. Het land is 18 keer zo groot als Nederland. En heeft net zoveel asfalt als de A1 en de A15 bij elkaar opgeteld. En de rest is dus slecht begaanbaar. Deze foto hierachter, die heb ik niet zelf gemaakt. Maar het is wel een schrijnende foto, vind ik. Het is ook in Zuid-Soedan, is nu zo'n 10 jaar oud, afgescheiden van Soedan. 6, 7 jaar geleden kende het nog een burgeroorlog. En nog steeds is dit een beeld dat zichtbaar is bij de stammen. Zo bewaken ze hun vee en zo stelen ze ook het vee. Dus het is een herder die met een geweer op zijn rug over het platteland heen loopt. Nou, dan kunnen wij ons denk ik moeilijk voorstellen wat dat precies inhoudt. En dat is ook straks een offer of een stukje wat me ook gaat kosten, een stukje vrijheid. Er zijn beperkingen om het veilig te houden, ook voor de staf. Gelukkig hoef ik die verantwoordelijkheid niet alleen te nemen. Dat doen we als team met MAF. En is er nog een heel team, zo'n 30, 40 andere collega's. We wonen daar op een compound. En vliegen daar dagelijks met zo'n 5 vliegtuigen. En over precies 2 weken sta ik op Schiphol die kant op. En is mijn, ga ik verhuizen naar Afrika. En hier ook weer een soort straatbeeld van Zuid-Soedan. Natuurlijk zijn er ook steden, maar vooral veel plekken op het platteland. Veel hulporganisaties zijn van ons afhankelijk. Vanwege de slechte infrastructuur, maar ook vanwege de veiligheid. Ook medische vluchten worden gedaan. De vluchtelingenkampen, de vluchtelingen van Soedan vluchten ook veel naar Zuid-Soedan. En het is echt in het hartje van Afrika. Het warme hart van Afrika. En ik ben benieuwd. Het is, Corrie ten Boom zei het ook zo mooi. Wees niet bevreesd om de onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God. En met dat vertrouwen en met de resultaten die ik in het verleden heb gezien in de omgang met hem, hoop ik straks uitgezonden te worden. En jullie zijn ook vandaag heel praktisch daar een steunend middel in. En als mensen vragen hoe kan ik je het beste steunen, dan zeg ik altijd het gebed. Omdat bidden, net zoals de motor van het vliegtuig, is bidden de motor van het zendingswerk, van de missie. Zowel van MAF, maar ook van vele andere organisaties. Bedankt voor jullie aandacht. Ik kan hier nog veel langer over praten, maar ik ben straks nog ook even bij de koffie. Daar heb ik ook mijn nieuwsbrieven nog. Dus als jullie op de hoogte willen blijven, dan kunnen jullie die mee naar huis nemen en daar ook inschrijven voor de volgende. Dus bedankt.
Dankjewel Jesse voor een heel duidelijke presentatie. Fijn. En dan zijn we aan het einde van de dienst gekomen. We zingen nog ons slotlied. Oh nee, de collecte, sorry. Corrie, ik... Nee, maar nu is juist de collecte. Hè? Ach. Thank you. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.